De onaantastbare panthaar. Voorlopig komt het stag voor dat Equilibrië niet erg gebukt gaat onder zijn tovenaar. Een gezellige, welvarende stad ligt voor hem als hij het station verlaat. Fonteinen werpen hun duizenden diamantjes de zon tegemoet. Fris geschilderde trams met vrolijk klingelende bellen rijden af en aan. De terrassen zitten vol mensen die hun biertje drinken en genieten van de mooie dag. Het is echt een verademing na de grauwe armoede van afzetterijen. Stag heeft van zijn oom wat geld toegestopt gekregen en hij besluit zich ook te goed te doen aan een koele dronk. Op het terras raakt hij al gauw aan de praat met een jonge man van zijn leeftijd, iets ouder misschien. Michael heet hij. Stag stelt zichzelf voor als Andreas. Hij heeft geen zin direct te moeten uitleggen wat hij komt doen en dat zou beslist moeten als hij zijn naam noemde. Michael is erg tevreden over zijn stad in de bergen. Het klimaat is heerlijk, je kunt skiën, wandelen en klauteren. Er is een bloeiende industrie waar iedereen werk kan vinden. De arbeidstijd is kort en het salaris goed. Bovendien houden de mensen van een feestje op zijn tijd. Ze lachen veel. Ja, je kunt gerust zeggen dat er geen stad in Katoren is met zoveel cabarets, lunaparken en circussen. Een fijne stad om in te wonen, zegt Michael. Geen problemen? Geen noemenswaardige, voor zover ik weet. Ik heb wel eens iets horen verluiden over een tovenaar. Stil, die mag je niet noemen. Daar zwijg je over in Equilibrië. Het is onbehoorlijk erover te spreken. Vertel jij liever eens iets over Wis. Het gesprek zet zich voort op dezelfde luchthartige toon als eerst. Omdat de dag nog jong is en de zon warm, loopt Stag later nog wat door de stad, voor hij op zoek gaat naar de burgemeester. Het valt hem op dat het wemelt van de honden. Goed verzorgde dieren zijn het. De meeste worden aan de riem gehouden door hun elegante eigenaressen. Helaas is hij ook getuige van een naar verkeersongeluk. Een oude man wordt aangereden door een auto. Roerloos ligt hij op de grond. Om hem heen groeit een plas bloed. Binnen 5 minuten is er een zieke auto. Stag had zich er eerst al over verbaasd dat de mensen niet bleven staan. Nu ziet hij verwonderd dat de zieke broeders snel een groot scherm plaatsen, zodat zowel de man als de auto aan het oog worden onttrokken. Maar overigens is alles vrolijkheid en gezelligheid wat de klok slaat. Nee toch, even is er iets wat hem weer onaangenaam treft. Een vrouw loopt op een drafje over het trottoir om iemand voor haar kennelijke vriendin in te halen. Als ze de dame heeft bereikt, tikt ze haar op de schouder. Die dame schrikt daar zo ontzettend van, dat is niet gewoon meer. Ze krimpt helemaal in elkaar en moet zich aan de ander vastklampen om niet te vallen. Een onbeduidend voorval. Even later lopen ze alweer vrolijk babbelend verder. Maar Stag is zelf van die hevige schrik geschrokken. Hij kan dat angstig vertrokken gezicht niet uit zijn hoofd zetten. Van lieverlee komt hij toch aan bij het gezellige gemeentehuis. De ambtswoning van de burgemeester staat ernaast. Op zijn bellen wordt hij opengedaan door een jong dienstmeisje. Is de burgemeester thuis? Ik kom uit Wis. Ik heet Stag. De Stag? Hij lacht. Wat is nou de Stag? De Stag van de draak en de granaatappelboom en de Sint-Aloysius en... Dat ben ik, ja. Kom alsjeblieft binnen. Mevrouw kan dadelijk thuiskomen. Ik kan wel naar het gemeentehuis gaan als de burgemeester daar is. Nee, ze komt dadelijk. Ze? Is de burgemeester een vrouw? Natuurlijk, wist je dat niet? Hij wordt in een stoel gezet en krijgt een kopje thee met een krantje. Het dienstmeisje drentelt om hem heen als een poes om haar etensbakje. Gelukkig verschijnt even later de vrouwelijke burgemeester. Ze is een statige dame met zilvergrijs haar en een heel vreemd, kalm gezicht. Ze draagt een lange zwarte jurk met alleen iets wits aan de hals. Ze begroet Stag hartelijk en stuurt een daghitje naar de keuken. Dus de ministers hebben je toch gestuurd, zegt ze met haar zachte, lage stem. Ja, mevrouw, wat bedoelt u met toch? Een maand geleden kreeg ik een brief van minister Broeder. Hij vroeg me een uiteenzetting over onze problemen en liet doorschemeren dat hij jou hierheen zou kunnen sturen. Ik heb het hem afgeraden. Waarom, mevrouw? Omdat ik met belangstelling in de kranten je optreden heb gevolgd. Ik vond het onredelijk dat het toch nog zou mislukken door een voor iedereen onmogelijke opdracht. Voor iedereen onmogelijk, zelfs voor jou. Want hoewel je eruit ziet als een heel gewone jongen, geloof ik dat je tot veel in staat bent. Dank u, mevrouw de burgemeester. En nu ben je toch hier. Ik wil niet onbeleefd zijn, zegt Stag, maar tot nu toe heeft iedere burgemeester me gezegd dat het probleem van zijn stad onoplosbaar was. En toch wist je er altijd iets op te vinden. Hoe kon je dat? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk, zegt Stach bedachtzaam, dat ik me nog niet blind had gestaard op het probleem. De mensen in zo'n stad hadden altijd van kind af aan geloofd dat er geen oplossing bestond. Ik kwam er fris in. Ik begin altijd aan te nemen dat er wel een stuk of 10 oplossingen zullen bestaan. Bovendien heb ik erg veel geluk gehad. Misschien wel omdat ik op de sterfdag van de oude koning ben geboren. Ik ben de oudste persoon van Katoor die niet heeft meegemaakt dat hij stierf. Het is wonderlijk, schudt de burgemeester haar hoofd. 18 jaar. Kom, je kunt vannacht hier blijven logeren en dan ga je morgenochtend met de trein terug. Ik zal je een brief voor de ministerraad meegeven, dan krijg je wel een andere opdracht. Stach schudt zijn hoofd. Ik blijf hier tot mijn opdracht is voltooid. Dat mag u niet verhinderen. Als u me de stad laat uitzetten, kom ik vermomd als marskramer terug. Ik heb hier iets te doen. Ach, mijn jongen. Wilt u mij niet vertellen wie of wat de tovenaar van Equilibrië is? Ze staat op en schenkt met bedaarde bewegingen de theekopjes vol. Ik zal het je vertellen, zegt ze mat. Iedere avond wordt onze stad bezocht door een oude man. Zo op het oog een doodgewone oude man. Pantaar heet hij. Hij belt aan bij een willekeurig huis. Je weet nooit van tevoren welk huis. Het kan zijn dat hij er vorige week nog is geweest. Er zijn ook huizen waar hij 100 jaar niet heeft gebeld. 1 huis per avond. Hij wordt opengedaan. Hij vraagt om een aalmoes. Niets bijzonders, zul je zeggen. Ze zwijgt. Stach wacht af of ze verder zal gaan. Je geeft hem een aalmoes. Maar, Stach, dat is niet goed. Dat is niet voldoende. Je moet hem een offer brengen. Je moet hem iets geven dat je echt zult missen. Iets wat je graag had willen houden. En anders? Luister. Veronderstel, je geeft hem 100 gulden. Maar die 100 gulden ben je de volgende dag weer vergeten. Hij steekt ze in zijn zak en hij weet, hij voelt dat het geen echt offer is, al kun je nog zo goed toneel spelen, al staan de tranen in je ogen. En dan neemt hij zijn aalmoes, dan kiest hij zelf zijn offer. Je hele spaarbankboekje, of je fotoalbum, of je lievelingshuisdier, of de jurk waarin je de volgende dag zult trouwen, of nog erger. En als je je verzet en zegt dat hij dan met zijn vingers klikt en je in een gangklok verandert, maar iedereen is altijd te verbijsterd om zich te verzetten. Er is geen verzet mogelijk tegen Pantaar. En nu, Stach, zul je nu morgen vertrekken? Weer schudt Stach zijn hoofd en weer zucht de grijzende dame. Dan zal ik je vanavond nog iets vertellen, iets waar ik 20 jaar niet over heb gesproken. Dan zul je vertrekken. Ga nu nog maar een wandelingetje maken in het park. Het is hier te somber voor een jonge man als jij. Ik zal het dienstmeisje een kamer voor je in orde laten maken en haar dan naar huis sturen en zelf iets koken. 7:30 eten. Goed? Graag, mevrouw. Hij bekijkt de stad nu met andere ogen. Minerva Allee 16. Zou Pantaar daar alles hebben gebeld? Wat zouden ze hem hebben afgestaan? Minerva Allee 72, meester G. S. Palfrenier en meester J. Koetsier, advocaten en procureurs. Wat zouden deze dienstbare meesters in de rechten geven als vanavond hun huis aan de beurt is? En ik, denkt hij, wat zou ik moeten afstaan als Pantaar zijn bezoeken verlegde naar Wis? Mijn stapeltje brieven van Kim? Of Vlot? Of de brieven en pamfletten van de oude koning? Of de versleten troffel waarmee mijn vader zijn hele korte leven gemetseld heeft? Als een keurige jongen, precies om 7:30, is hij terug in de burgemeesterswoning. Genoeglijk eten ze samen, hij 2 borden vol, de burgemeester een kippenhapje. Ze doen eendrachtig als moeder en zoon de afwas. De gastvrouw maakt koffie en dan zitten ze tegenover elkaar in de kamer en valt er ineens een stilte. Dit is wat de vrouwelijke burgemeester van Equilibrië vertelt. 20 jaar geleden woonde zij met haar man, de jonge talentvolle burgemeester, in ditzelfde huis. Altijd stonden de kamers vol bloemen. Klimop deed zijn best door de ramen naar binnen te komen. Als zij haar kleine meisje verluierde, zong zij het hoogste lied. Haar man was rijk, zijn spaarbankboekje stond bol van de grote getallen. 4 grote liefdes had hij, zijn lieve mooie vrouw, zijn dochtertje, zijn burgemeesterschap en zijn kostbare postzegelverzameling, waarmee hij in zijn vrije tijd dikwijls bezig was. Om een gelukkiger gezin te vinden moest je ver gaan, ver buiten Equilibrië. Op een avond werd hij gebeld. De burgemeester deed open. Voor de deur stond, oud en vervallen, de tovenaar Pantaar. Hij vroeg om een aalmoes. Ze hadden altijd geweten dat dit kon gebeuren, maar zich nooit ernstige zorgen erover gemaakt. Wel zeker, beste man, had de burgemeester gezegd, een ogenblikje. Hij ging naar zijn kamer en haalde het spaarbankboekje uit zijn bureau. Alsjeblieft, u mag het allemaal houden, iedere cent die we bezitten. De oude man stak het boekje in zijn zak. Langzaam schudde hij zijn hoofd. Zonder een woord te zeggen liep hij langs de burgemeester de gang door, de kamer in. Daar was zij bezig met het kind. Terwijl zij en haar man verstijfd van ontzetting toekeken, nam hij het kind en verdween ermee in de nacht. Mijn schuld, steunde de burgemeester. Ik gaf niets om het geld. Al was het nog 10 maal zoveel geweest, ik zou er geen uur om wakker hebben gelegen. Mijn postzegelverzameling had ik moeten geven. Hij nam de 5 dikke albums van de plank, liep ermee naar de open haard. Vervloekt zijn jullie, zei hij, en wierp ze in het vuur. En terwijl de vlammen hoog oplaaiden, keerde hij zich naar zijn vrouw, keek haar aan met een krankzinnige wanhoop in zijn ogen en stortte dood neer. De rest is gauw verteld. Nadat zij zo in 10 minuten haar man, haar kind, het geld en de kostbare postzegelverzameling had verloren, vergrijsde haar haren en verdween voor eeuwig de lach uit haar ogen. Zij werd burgemeester in zijn plaats en wenste nooit meer iets te bezitten. Zo werd zij de enige vrouw in Equilibrië die de tovenaar niet meer vreesde, maar dat was dan ook de enige troost die zij nog had. En nu, besluit zij met vlakke stem, nu zul je morgen vertrekken, Stag. Stag neemt haar magere hand en drukt er eerbiedig een kus op. Nu weet ik pas echt zeker dat ik moet blijven, zegt hij. In het ochtendblad van Equilibrië staat iedere dag op de voorpagina op een vaste plaats de weersverwachting. Eronder staat een adres. Alleen een adres. Dat is het huis waar de vorige avond Pantaar heeft gebeld. In de volgende dagen brengt Stag iedere morgen een bezoek aan de mensen waar Pantaar is geweest. De situaties die hij aantreft verschillen onderling sterk. De eerste keer, bijvoorbeeld, komt hij bij een gezin dat erg bedroefd is omdat Dartel is meegenomen. Dartel was hun hond. Hebt u hem gegeven of heeft Pantaar hem genomen? Vraagt Stag. Gegeven natuurlijk. Daarvoor hebben we hem immers in de eerste plaats in huis gehaald. Bedoelt u dat u... Maar natuurlijk, waarom dacht je dat er zoveel honden in Equilibrië zijn? Haast iedereen neemt een hond en probeert zich aan het dier te hechten, dan heb je iets voor als hij gebeld wordt. Als je niet van het dier houdt, kun je hem beter wegdoen, dan is hij nutteloos. Was hij al eerder bij u geweest? Nee. Wel bij mijn ouders 1 jaar of 30 geleden. Maar je moet me nu excuseren, ik moet onmiddellijk naar de kennel om een nieuwe hond te kopen. De volgende dag komt hij bij een oude, rustende bakker. De man is diep ten neergeslagen. Hij heeft de helft van zijn spaargeld gegeven en zal nu kleiner moeten gaan wonen. Vond u het niet gevaarlijk om geld te geven? Nee, ik weet dat ik gierig ben. Ik heb mijn hele leven ijverig gespaard. Dat kon door hard te werken. Van dit geld heb ik heus verdriet, twijfel daar maar niet aan. U hebt altijd geweten dat het kon gebeuren. Waarom hebt u Equilibrië niet verlaten? Waarom zijn er altijd weer dorpen en steden aan de voet van een vulkaan? Waarom wonen er mensen achter dijken die kunnen doorbreken? Equilibrië is een goede stad. Je kunt er geld verdienen. Bovendien is de kans dat hij komt erg klein. Gemiddeld 1 maal in je leven. Hoewel je het nooit weet. Bij mijn buurvrouw schuin tegenover is hij 3 maal in de laatste 5 jaar geweest. Vroeger heb ik er wel eens over gedacht haar ten huwelijk te vragen. Ik ben weduwnaar, moet je weten. Maar naar mijn smaak komt Pantaar er te vaak. Ze schijnt hem aan te trekken. Ik begin er niet aan. Het beste met de verhuizing, dag meneer. Leuk is het niet, de bezoeken aan al die neerslachtige mensen. Maar het is de enige manier om iets over de tovenaar te weten te komen. Mensen waar hij niet net is geweest, vertikken het om over hem te praten. Denken ze aan het spreekwoord, als je over de duivel praat, trap je op zijn staart? Ze houden niet van narigheid, de Equilibriërs. Ze verstoppen hun ellende achter het scherm van de gezondheidsdienst met zijn ziekenwagen, begrijpt Stag nu. De 5e dag gaat hij naar het adres dat die ochtend in de krant stond, Herculeslaan 1. Maar als hij aankomt, meent hij eerst abuis te zijn. Het lijkt wel feest in dat huis. Een dikke kerel met gouden tanden in zijn mond ontvangt hem. De man is opgetogen. Hij ramt Stag op de schouder en sleurt hem de huiskamer in, waar gepolitoerde meubelen en een zilveren theeservies van zijn welvaart staan te getuigen. Mens, zegt de zwaarlijvige, ik heb zelden zo'n pret gehad. Ik zal het je vertellen. Mijn hele leven heb ik gerekend op een bezoek van die ouwe. Ik hield altijd bij van hoeveel geld ik geruime tijd slapeloze nachten zou hebben. Want met een beest ging het niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik geef niks om die mormels. Nou goed, ik had dat geld altijd apart liggen. Het werd steeds meer, want de zaken gingen best. Gisteravond gaat de bel. Ik denk nergens aan, mijn vrouw ook niet. Je kunt niet altijd aan die ouwe denken. Nicolette gaat naar de deur. Dat is mijn dochtertje van 5 jaar. Ze heeft een slonzige, kapotte pop in haar handen. Je weet wel, zo een waar het stro uit een been komt en met een gat in het hoofd. Een prul nog te goed voor de vuilnisbelt. Ze doet de deur open. Mijn vrouw en ik zitten in de kamer. We horen een oude mannenstem vragen om een aalmoes. We horen Nicolette zeggen, wat is dat, een aalmoes? Ik wil graag iets van je krijgen, zegt de man. We zitten met de schrik in de benen te wachten tot ze de kamer in zal komen om ons de boodschap over te brengen. Maar wat doet dat kind? Ze zegt, u ziet er erg alleen uit, u mag Leonietje wel hebben, die is erg lief. Leonietje was de pop, begrijp je wel? Wij verstijven van schrik, dat snap je. Nu kon hij nemen wat hij wilde. Maar wat doet hij? Hij zegt, dank je kind. We horen de voordeur dichtslaan en hij is vertrokken. Meteen komt Nicolette de kamer in, kijkt naar haar lege handen en zegt, ik heb Leonietje weggegeven. En ze begint te huilen. Ik zeg, kind, zeg ik, je krijgt van mij 10 poppen, allemaal mooier dan Leonietje. En ik heb woord gehouden ook, meteen toen de winkels open gingen vanmorgen. Kijk maar. Met alle gewicht van zijn vette zelfvoldaanheid trekt hij Stag mee naar de achterkamer, waar Nicolette zit ongelukkig te zijn, te midden van 10 prachtige grote poppen die mama kunnen zeggen en gepermanent haar hebben. Stag aait over haar krullenbol en vlucht dan zo hard hij kan de straat op.